Goedemorgen. Ik zou u graag de orde van dienst voor willen lezen voor de kerkdienst van de NGK op zondag 20 januari 2008. En na de binnenkomst van ouderlingen, diaken en predikant, welkom in mededelingen namens de kerkraad door de ouderling van dienst. Daarna beginnen we met het zingen van een lied E-132, Loof zij de Heer, al gij volken. Na het moment van stilte, votum en groet zingen we Psalm 84, vers 1 en 2. Na het moment van inkeer en verontmoediging lezen we 1 Korintiërs 1, vers 30b en 31. Heeft u een momentje? Sorry voor de onderbreking, voor de koffie. Na het lezen van 1 Korintiërs 1, vers 30b en 31, zingen we gezang 192, vers 1, 2 en 6. Daarna is het moment voor de kinderen. Daarna zingen we lied E29. Dit is de dag. Na de dienst van het woord, we gebed, schriftlezing, Psalm 127 en Jesaja 55, vers 10 en 11. Daarna zingen we gezang 326, vers 5. Na de preek gaat over Psalm 127, vers 1 en 2. Spijbelen in Gods tijd. Na de preek zingen we Psalm 127, vers 1 en 2. En als laatste zingen we gezang E 9, dat is de apostolische geloofsbelijdenis. Ik zal nog even kort zeggen wat we zingen. We beginnen met lied E 132. Daarna Psalm 84, vers 1 en 2. Daarna gezang 192, vers 1, 2 en 6. Daarna E29. Daarna gezang 3, 2, 6. 326, vers 5. Daarna na de dienst, na de preek, Psalm 127, vers 1 en 2. En als laatste zingen we lied E9. En de schriftlezingen zijn dus Psalm 127, vers 1. Psalm 127, geheel. En Jesaja 55, vers 10 en 11. Ik wens u een gezegende dienst.
Hij is terug. Carnaval.
He is back.
Lukt het maar. Hij was daar wel heel lang weg. Zo lang kunnen we je eigenlijk niet missen, man.
Jongens en meisjes, zusters en broeders, hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee Van der Dussen zal voorgaan. Weet ook de gasten van harte welkom. We vinden het heel fijn dat u er bent en we hopen dat we een goede en gezegende dienst met elkaar zullen hebben. Ook begroeten we hen die deze dienst nu of later met ons meemaken. Mijn naam is Bram de Jager en ik ben vandaag de ouderling van dienst. Mocht u iets willen vragen naar aanleiding van de dienst of over onze gemeente, dan kunt u dat na afloop van de dienst doen. Samen met de predikant sta ik dan achter in de kerk. Wellicht zijn er onder u en de aanwezige gasten mensen die het fijn vinden als er voor en met hen persoonlijk gebeden wordt. Na de dienst staan er in de buurt van de piano mensen die dat graag met u willen doen. De collecte is vanmorgen voor Tearfund. De organist is Simon Kadijk. De kinderbijbelgroepen 1, 2 en 3 komen vanmorgen bij elkaar met het verzoek aan de kinderen van groep 3 om een Bijbel mee te nemen. Als derde deel van de reis van je leven is het thema vanmorgen spijbelen in Gods tijd. In verband met dit project is er vanmiddag geen dienst. We zijn blij dat we vanmorgen een aantal nieuwe leden kunnen vermelden en verwelkomen. Dat zijn Marloes Visser. Die zou gaan staan. Hartelijk welkom. En de familie Vreugdenhil, Arend en Gerdina en hun kinderen Steven, Jos en Maureen. Zij zouden ook gaan staan. Allemaal van harte welkom uiteraard. Na afloop van deze dienst is er gelegenheid om koffie te drinken. We zullen nu zingen uit de eigen bundel lied 132. Na een moment van stilte, votum en groet zingen we psalm 84 vers 1 en 2. En de kerkraad wenst u een gezegende dienst.
We beginnen met een kanon. De zijvakken fungeren als groep 1, het middenvak is groep 2 en we zingen het allemaal 2 keer.
Onze hulp is in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. Genade, zei u, en vrede van God onze Vader en van de Heer, Jezus Christus. In een moment van inkeer en verootmoediging vraag ik uw aandacht voor het roemen in Jezus Christus onze Heer. 1 Korinthe 1. Door Christus worden wij rechtvaardig en heilig en door Hem worden wij verlost. Opdat het zal zijn zoals geschreven staat. Wil iemand zich op iets beroemen? Laat hij zich op de Heer beroemen. Vergis ik mij of hoor je het minder? Het roemen in Christus. Ik hoor steeds meer over fantastische mensen. In rouwadvertenties, in trouwdiensten. Overal hoor ik over fantastische mensen. Ik ken ook fantastische mensen. Maar ik heb wel geleerd dat bij diepere kennismaking mensen niet altijd zo fantastisch zijn. Het is wat oppervlakkig om zo hard te roepen over fantastische mensen. Lees de wereldliteratuur. En het wordt anders. Het is ook wat overspannen. Je legt wat aan mensen op als ze fantastisch moeten zijn. Hoe lang houden ze het vol? Hm. Maar vooral, welk woord hou je nou nog over voor Jezus Christus? Als je de Valserberg beschrijft in termen van de majesteit van zijn 321 meter hoog, welk woord hou je dan nog over voor de Mount Everest? Is onze Heer dan super fantastisch? Maar wat zeg je dan nog? Roemen in de Heer is die ene aanwijzen die tot het einde ging in het liefhebben. En zo mens was als nooit iemand voor en na hem was. En die zo onze verlosser is. Ik denk dat in de kerk, waar wij in de Himalaya verblijven, dat woord fantastisch uiteindelijk alleen op hem van toepassing is. Door Christus worden wij rechtvaardig en heilig. En door hem worden wij verlost. Opdat het zal zijn zoals geschreven staat. Wil iemand zich op iets beroemen? Laat hij zich op de Heer beroemen. Daar is een ontroerend lied over gemaakt. Gezang 192. Laten we zingen vers 1... 2 en 6. Er zal nu een verhaal worden verteld voor de kinderen. En die mogen dan ook naar voren komen.
is daar nog? Kom maar. Oké, goedemorgen allemaal. Heel fijn dat jullie er zijn. Met zoveel. Misschien kunnen we nog een heel klein beetje naar die kant schuiven. Want die kinderen zitten een beetje achteraan. Kom maar even. Kijk, zo gaat het goed. Oké, nou luister maar eens. Van de week sprak ik een jongen, Dennis. En Dennis vertelde aan mij, weet je wat? Ik wilde graag computeren met mijn vriendje op mijn kamer. En wat denk je? Ik kom met mijn vriendje boven. Ik ga mijn kamer in. Staat daar de werkbank van mijn vader. En allemaal planken liggen erop. En mijn vader is aan het zagen. Al die planken worden doormidden gezaagd. En ik wil gaan computeren. Wat is dat nou? Kom ik op mijn kamer. Lekker een spelletje doen. En er staat een werkbank er. En de zaag in mijn vaders hand. Wie denkt, wat zal Dennis zeggen? Wat zal Dennis zeggen tegen zijn vader?
Hou eens op met dat gezaag.
Hou eens op. Ja, wat zal hij nog meer kunnen zeggen? Martha.
Wat doe je nou?
Wat doe je nou? Rebecca. Wat denk jij wat Dennis zou zeggen?
Wachten.
Even wachten. Ja. Nou, het is wel goed afgelopen gelukkig hoor. Maar zagen en computeren op één kamer, dat is wel een beetje lastig hè. En weet je wat Dennis' zijn vader zei? Nou, ik maak deze plank nog even af. Die zaag ik nog even doormidden. En dan verhuis ik wel met mijn werkbank naar een andere plek. En dan kunnen jullie computeren. Twee dingen op één plek, dat is wel lastig hè. Dat gaat niet. Nou, luister maar verder. Want in de tijd dat Jezus leefde, ging Jezus heel lang geleden naar een tempel. Die kun je ook zien. En Jezus die loopt naar de tempel en die denkt, de tempel, dat is het huis van God. In de tempel komen mensen bij elkaar om te bidden, met elkaar te praten. Dat is het huis van God. Een prachtige tempel. Dat zien jullie ook wel. Maar Jezus die komt dichterbij. En nog een stapje. En nog een stapje. Hé? Wat hoor ik nou? Wat maken die mensen een kabaal? Iedereen die roept maar van alles. En die willen alles verkopen. Ze willen van alles. Wat hoor ik? Hé, Jezus die kijkt. Het zijn allemaal marktkoopmannen. En die verkopen duiven.
Prachtige duiven. Ik maak hem al speciaal vandaag 5 voor 4. Ja, mooie duiven en mooie druiven voor lekker onderweg.
Oh, dat wordt allemaal verkocht in die mooie tempel. Nou, Jezus, ja maar. En er kwamen nog veel meer mensen. En alles werd verkocht. Nog, en iedereen riep maar, ik ben de beste en ik verkoop het beste.
Vandaag een aanbieding, speciale duiven.
Nou, en weet je wat Jezus deed? Jezus was daar helemaal niet blij mee. Het lijkt hier wel een markt in plaats van een tempel. En Jezus die pakte een soort touw en een stok en die wilde die, al die dieren en die duiven wegjagen. Wie zou dat eens na kunnen doen? Hoe jaag je een duif weg? Hoe jaag je een duif weg? Wie kan dat? Wie durft dat? Maaike, kom maar. Jaag die duif maar eens weg, want dat kan niet. Rebecca ook, doe maar. Ga maar wegjagen. Jaag die duif eens weg. Wat zeg je dan?
Weg jij lelijke duif?
Oh, nou, zo. Oké, ga maar weer zitten. Nou, maar dat kan toch ook niet? Je kan toch in een tempel. Dan gaan al die mensen maar verkopen. En de een die denkt nog mooier te kunnen verkopen dan de ander. Nee. En weet je wat? Jezus is eigenlijk heel boos. En al die duiven en al die andere dieren moeten weg. Dat kan niet. En het maakt hem ook een beetje verdrietig. Hoe kan dat nou in het huis van God? En dat je maar zo dingen gaat verkopen. En iedereen is weg. Maar ja, kijk, die mensen, die snappen het eigenlijk niet. Want alles is omgevallen in de tempel. De tafels die vallen om. Die dieren die lopen weg. Alles. Het is echt een rommeltje. Zien jullie het? En die mensen zijn eigenlijk ook een beetje boos. Van waarom moeten wij nou weg? Kunt u ons laten zien, vragen ze aan Jezus, waarom u dit mag doen? Waarom mag u dat allemaal zo wegjagen en wegsturen? Kunt u ons een teken laten zien? Nou, zegt Jezus, die tempel die moet afgebroken worden. En ik zal ervoor zorgen dat die in 3 dagen weer opgebouwd wordt. In 3 dagen? Ja. Maar ze hebben 46 jaar gedaan over die tempel. En u zegt dat het na 3 dagen weer een hele nieuwe tempel staat. En weet je wat Jezus bedoelt? Hij bedoelt zijn eigen lichaam. Veel jaren later sterft Jezus en na 3 dagen is hij weer opgestaan. Wie weet welk feest dat is? Dat duurt nog een paar maandjes. Welk feest is dat?
Het paasfeest.
Heel goed, dat is het paasfeest. En dat bedoelt Jezus. Na 3 dagen, dan is hij weer opgestaan. Hij bedoelt zijn lichaam ermee. En de mensen denken, oh, maar nu snappen we het. De verhalen van Jezus, die kunnen we geloven. En God, die kent ons goed. God kent jou vanaf het begin. Helemaal van buiten en van binnenin. Hij kent al je vreugde en al je verdriet, want hij ziet de dingen die een ander niet ziet. En daarom gaan wij nu zingen, dit is de dag die de Heer ons geeft. Eigen bundel 29.
Okay.
Daarna mogen jullie verder gaan. Naar...
We verlangen naar woorden van God in deze dienst. Laten we erom bidden. Heer, wij geloven dat u dingen wilt zeggen die een ieder van ons raken. Wij kunnen als mensen alleen maar dingen zeggen die sommigen raken. Wilt u daarom spreken en ons aanzien zoals we hier zijn? Zoals we ons voelen. Zoals we de week achter ons hebben liggen. Heer, spreekt u uw woord voor ons. Uit genade. Amen. Aansluitend bij het thema van vorige week. Ik ben vrij, maar ik moet nog zoveel. Bij de uitnodiging van Jezus om tot hem te komen en rust te vinden voor je ziel. Worden er nu twee stukjes voorgelezen, beide uit het Oude Testament. Over het werken van God. Talita Schele zal dat doen.
Psalm 127. Een pelgrimslied van Salomo. Als de Heer het huis niet bouwt, vergeefs vroegen de bouwers. Als de Heer de stad niet bewaakt, vergeefs doet de wachter zijn ronde. Vergeefs is het dat je vroeg opstaat, je laat de rusten legt, je aftopt voor wat brood. Hij geeft het zijn lieveling in de slaap. Kinderen zijn een geschenk van de Heer. De vrucht van de schoot is een beloning van God. Als pijlen in de hand van een schutter, zo zijn kinderen, verwekt in je jeugd. Gelukkig de man wiens koker is gevuld, met pijlen zoals zij. Hij staat niet te schande als hij zijn vijanden aanklaagt in de poort. Jesaja 55, vers 10 en 11. Zoals de regen of sneeuw neerdaalt uit de hemel en daarheen niet terugkeert zonder eerst de aarde te doordrenken, haar te bevruchten en te laten gedijen, zodat er zaad is om te zaaien en brood om te eten, zo geldt dit ook voor het woord, dat voortkomt uit mijn mond. Het keert niet vruchteloos naar mij terug, niet zonder eerst te doen wat ik wil en te volbrengen wat ik gebied.
Dat laatste komt terug in het vijfde couplet van gezang 326. Daar vind je ook het verhaal van Martha en Maria terug. Maria die stil zit te luisteren aan de voeten van de Heer. Zo komen de thema's hier bij elkaar tot rust komen. In de verwachting dat het woord van God effectief is en vrucht draagt. Laten wij het gebed zingen van gezang 326, vers 5. Wat spijbelen in Gods tijd is, dat heb ik het best begrepen toen ik het verhaal las van een collega van mij die enorm veel gepresteerd had en die daar zelf heel laconiek over sprak. Als men hem vroeg, hoe heb je dat toch allemaal voor elkaar gekregen? Dan zei hij, oh, dat was heel eenvoudig. Als ik met mijn vrienden een biertje zat te drinken, dan deed het woord van God zijn werk. En als ik lekker lag te slapen, dan wierp de prediking van het evangelie zijn vrucht af. Op een terras een biertje drinken en af en toe op je horloge moeten kijken om te denken, ja, want het werk wacht, dat is spijbelen. Op een terras een biertje drinken en daarbij met het allerbeste geweten dat je kunt hebben de benen op tafel leggen bij wijze van spreken en ervan genieten hoe de Heere God aan het werk is, dat is spijbelen in Gods tijd. Dat is het verschil tussen met jezelf alleen zijn en vrij nemen en kijken hoeveel er gebeurt dankzij de God die leeft. Daarom heb ik uitgekozen twee stukjes uit de Bijbel, Psalm 127, Jesaja 55... die allebei daar de vinger bij leggen. We hebben een levende God die hard aan het werk is. Psalm 127 zegt dat hij aan het werk is. En Jesaja 55 hoe die aan het werk is. Maar daar gaat het om. We hebben een levende God die een en al activiteit is. En op basis daarvan ga ik vanmorgen ervoor pleiten dat wij de kunst leren om af en toe met een gerust hart niets te doen. Dat is echt een kunst. Er wordt ook gesuggereerd dat als je die kunst wilt leren, dat je dan een bepaald type kerk links moet laten liggen. namelijk de Calvinistische kerk. Er wordt vaak gezegd dat het de schuld van het Calvinisme is dat mensen niet meer met een goed geweten niets durven doen. Omdat het Calvinistisch is om altijd enkel maar nuttig te willen zijn. Daar zit wel wat in. Maar het is niet helemaal waar. Ooit heeft iemand dat bedacht, dat verband tussen Calvinisme, de leer van Calvijn, de reformator uit de 16e eeuw, de man die een enorme traditie inderdaad op gang heeft gebracht. Ooit heeft iemand dat beweerd, daarover gestudeerd, dat willen aantonen dat er een verband is tussen dat Calvinisme en nuttig zijn. En daar is heel veel kritiek op gekomen, al was het alleen maar omdat Calvijn zelf dat toch zo echt niet heeft willen zeggen. Maar er zit in die zin wel wat in, dat er inderdaad, dat kun je aantonen in de geschiedenis, mensen uit de traditie van Calvijn zijn geweest die verder zijn gegaan dan hij. En die toch wel heel erg waarschuwden voor het verspillen van tijd. Dat vonden ze wel een van de ergste dingen, tijd verspillen. En die erop hamerde dat goed leven betekende dat je arbeidzaam was, nijver en spaarzaam. En daar komt dan de waarschuwing van Daan, althans die past helemaal daar. Ledigheid is des duivels oorkussen. Je kunt misschien ook nog wel aantonen dat die versmalling, die radicalisering ook weer is overgelopen in de moderne gedachte die sinds de Amerikaan Benjamin Franklin daarover sprak heel beroemd is geworden en die in drie woorden is uit te drukken: tijd is geld. Dan ben je echt een end bij Calvin vandaan. En laten we dus maar stoppen, denk ik, om precies dat terug te willen vinden. Vaststaat dat we inderdaad in een samenleving leven waarin dat behoorlijk krachtdadig geld, tijd is geld, en waarin een moordend tempo is ontstaan, waarbij inderdaad dat geweten het benauwd kan krijgen bij het niets doen. Je vindt in onze maatschappij, denk ik dan ook niet toevallig, een heftige reactie. Mensen zeggen, en dat wil ik zo niet meer. Ik wil ook eens een keer kunnen luieren en genieten. En niet enkel maar dat moordende tempo en tijd dat geld zou zijn. En zo is dit een thema dat voor waarachtig niet alleen christenen en ook niet alleen Calvinistische christenen zeer to the point is. Je maatschappelijke vraag eigenlijk. Hoe zit dat met spijbelen? En hoe zit dat met spijbelen in Gods tijd? Ligt hier een heilzame, genezende correctie op een samenleving die zelf zich afvraagt, wat zijn we eigenlijk aan het doen? In Psalm 127 staat niet dat het dom of verkeerd is om hard te werken. Helemaal niets. Ik kom niet in de Bijbel de suggestie tegen dat je dan op de verkeerde weg bent als je hard werkt en veel doet. In het boek Spreuken wordt zelfs met zoveel woorden gewaarschuwd tegen luiheid en sloomheid. Er zit wel irritatie ook als mensen niet aanpakken. Er zit ook het realisme in de Bijbel dat er niet vanzelf brood op de plank komt. Doe nou niet alsof het enkel maar leuk kan zijn, werken. Er moet gewerkt worden. En als Psalm 127 dat beschrijft, vroeg op, laat naar bed, zwoegen, dan is dat niet vanuit de suggestie van, joh, dat hoeft helemaal niet. Nee, dat moet soms. Dat is ook helemaal niet erg. Je ontkomt er niet altijd aan. Maar wat Psalm 127 wel wil zeggen, dat is dat al dat zwoegen en studeren en ploeteren alleen maar tot iets leidt als God aan het werk is. En dat het je allemaal bij de handen af zal breken als Hij het huis niet bouwt. Schrijf daar wat over op de notitie, dat huis bouwen. Kan je letterlijk je voorstellen, het moet een huis gebouwd worden. Het is zeker ook figuurlijk bedoeld een gezin stichten, een familie in het leven roepen. Dat is de tweede helft van de psalm. Iets van de grond tillen. Iets neerzetten op deze wereld. Daar gaat het over. En daarom wordt gezegd, als God daar niet achter staat, dan wordt het niks. Ik had het vergeten. Als God er wel achter staat, beter gezegd, als God achter jou staat, dan wordt het zinvol om te werken. En ik vraag nou vooral uw aandacht voor het woord lieveling. Dat is, vind ik, toch wel een verrassing dat dat woord hier staat. Lieveling, dat komt uit de liefdestaal. Mijn lief, mijn lieveling. Het wordt in de Bijbel, in het Oude Testament, op het volk Israël toegepast. God zegt van Israël, mijn lief. Een keer van de stam Benjamin, mijn lief. En hier wordt het ineens heel persoonlijk. Als jij de lieveling bent van de Heer, dan komt het goed. Dan kun je 's avonds in bed stappen, het dekbed over je heen trekken en denken, het is goed. Want Hij geeft het zijn lieveling in de slaap. Of, zegt de Nieuwe Bijbelvertaling, is waar, is de andere vertaling, Hij geeft zijn lieveling de slaap. Lieveling. Dat wil dus zeggen dat je bij God in de gunst staat. Dat God iets heeft met jou. Dat God een behagen heeft in jou. Ja, zegt de psalm, en dan gebeurt er iets. Want dan zet de Almachtige, de Levende, zich voor jou in. En dan heeft het zin om te werken. Anders niet. En dan staat er 3 keer het woord vergeefs. Dat is het tweede woord waar ik aandacht voor vraag. Het is een hard woord dat te vaak klinkt dan dat je er langsheen kunt horen. Vergeefs, vers 1. Vergeefs. Nog een keer vers 1. Vergeefs, vers 2. Vergeefs, voor niks. Daarin klinkt de ervaring door, dat was voor de Israëlieten eigenlijk het ergste wat kon gebeuren. Je had je hele leven hard gewerkt. Je had een huis opgebouwd. Je had een zaak opgebouwd. Je had een mooie wijngaard opgebouwd. En wel verdraaid. De vijand komt en pikt het in. Vergeefs. Helemaal voor niks. Je hebt krom gelegen en bent kwijt. Je kan opnieuw beginnen, als je al opnieuw kan beginnen. Vergeefs. Het gevoel wordt hierin weerspiegeld vanuit de ervaring dat je hard kunt werken en dat het niet oplevert wat je wilt. Ik hoor in dit woord vergeefs een oordeel over een samenleving die zich te pletter werkt om alles op te bouwen. En die toch iets mist en het gevoel heeft, is dit het nou? Dat luide woord dat 3 keer klinkt. Vergeefs, vergeefs, vergeefs al dat zwoegen, al dat opbouwen. Want als de Heer er geen behagen in heeft, dan mis je dat jouw leven wat wordt. En zo alle aandacht voor zijn kant op zien en erop wachten dat hij zijn genade en zegen geeft. Ik denk dat het daarom ook een pelgrimslied, een bedevaartslied is. Een lied uitgerekend in een tijd dat er niet gewerkt werd. Dit is geen lied onder het werk, maar dit is een lied tijdens de werkonderbreking. Pelgrimstocht naar Jeruzalem. Waarom gingen ze naar Jeruzalem? Pelgrimstocht. Om weer met elkaar zeer nadrukkelijk en feestelijk eraan te denken dat ze een levende God hadden. Daar waren de feesten voor. Om erbij bepaald te worden dat ze een levende God hadden. Daar waren werkonderbrekingen voor. De Sabbat en alles wat daaruit voortkomt. Zo wordt dit lied gezongen. Mensen die moe zijn van het werken en nu spijbelen in Gods tijd. Die collega die had het dan speciaal over dat Gods woord zijn werk doet. Dat is het tweede stukje dat gelezen is, Jesaja 55. Als je in de vraag hoe werkt God nou, dan komt de Bijbel 9 van de 10 keer hierbij uit dat God werkt door te spreken. Hij heeft veel meer pijlen op zijn boog natuurlijk, maar dit is wel een hele opvallende. De pijl die God graag afschiet is dat hij wat zegt. Magistraal in het eerste hoofdstuk van de Bijbel, zoals het wordt neergezet. Hoe brengt God nou die schepping tot stand? Door te spreken. Je kunt op 100 manieren dingen zeggen. Je kunt leuteren, je kunt babbelen, je kunt grappen maken, je kunt vloeken, je kunt zingen, je kunt bevelen geven. Je kunt wensen uitspreken, je kunt beloftes doen. Je kunt heel veel doen met woorden. God is een meester in het doen met woorden. En het eerste woord dat je ooit van hem hoort is, er zij licht. En toen werd het licht. Dat is het geheim van, als God iets zegt, dat het wat doet. In Jesaja heeft God dingen beloofd. Hij zegt, Israël, het komt goed. We moeten het nog zien, zeiden de Israëlieten in Babel. Ja, maar ik beloof het jullie. We moeten het nog zien, zei Israël in Babel. En dan zegt Jesaja 55, waarin een soort conclusie wordt getrokken na 15 hoofdstukken vanaf hoofdstuk 40 over het spreken van God. Dan zegt Jesaja 55 concluderend. Als God wat zegt, geloof dan dat het wat doet. Geloof dat nou. Zoals de regen en de sneeuw iets op aarde doen, zo doet het woord van God iets. Daar is onze wereld vol van woorden. En wat we als christenen mogen geloven is dat tussen al die woorden van God rondzwerven. Als een onzichtbaar netwerk van activiteit. Woorden van God zwerven rond in deze wereld en komen overal. Overal. En ze doen wat. Onze woorden doen soms wat. En niet altijd iets waar je blij van wordt. Woorden van God doen wat. Zetten zoden aan de dijk. Dat is het geloof in Jesaja. God is de levende. En hoe werkt hij? Met woorden. En als ik het zo mag zeggen, daar zit eigenlijk de Heilige Geest bij inbegrepen. Want in de Bijbel wordt toch ook altijd weer gezegd dat de effectiviteit van die woorden van God ermee te maken heeft. Dat hij er zijn geestkracht achter zet. Dat is de oude combinatie, woord en geest. In een wat stoffige term van de Heidelberger catechismus wordt eigenlijk de kern geraakt. God regeert de wereld door zijn woord en zijn geest. Maar dan moet je dus bij die dynamiek komen, dat er woorden rondzwerven en dat de geest daar power aan geeft en dat dat verandering teweeg brengt. Dat dat harten verandert, dat dat de wereld verandert. En daarom kan Johannes ook zeggen, het woord is vlees geworden. In Jezus zie je het gebeuren, dat de woorden van God wat gaan doen. Meer wapenen had hij niet. Hij was het wapen, het woord. Zo werkt God. Deze wereld is niet leeg aan God. Al zie je bar weinig van hemzelf, hooguit sporen van aanwezigheid. De wereld is niet leeg. Het gonst in de wereld van woorden waarin ook God zich mengt. En God kan mensenwoorden overnemen en daar zijn woord van maken. En mensen kunnen Gods woord overnemen en dat woord overbrengen. Daarom heet de dominees dienaren van het woord. En daarom kon die dominee zeggen, ik lag lekker te slapen. En ik zat ontzettend relaxed een biertje te drinken met mijn vrienden. Het vraagt om grenzeloos vertrouwen. Om te werken in gerustheid. En om niets te doen in gerustheid. En die twee dingen horen echt bij elkaar. Werken in gerustheid en niets doen in gerustheid. Als beeld van God zijn ook wij actieve mensen, actieve wezens. We missen onze bestemming als we lui worden of geen zin meer hebben om iets te doen. Werken wordt zinvol in rustig vertrouwen. Maar de keerzijde van dat werk is dat je af en toe inderdaad het werken onderbreekt om het niet te vergeten. Dat de levende God aan de slag is. Vertrouwen moet gevoed worden. En dat vertrouwen, dat kan wegsijpelen als je zelf altijd maar doorgaat. En daarom zet God ons af en toe heel bewust stil. Doe nou eens even niks, zegt hij. Want dan zien jullie mij niet meer. En dan hoor ik het alweer gebeuren, dat jullie gaan roemen in je eigen werk. Vertrouwen. Dat is zo moeilijk. Echt uit handen geven. En dat geloven. Als de Heer het huis niet bouwt, dan is het vergeefs. En af en toe ook voor jezelf die rust ervaren. Nou Heer, doet u het dan. Ik ben even zo moe. Ik heb even zo weinig power. Het is ook eervol voor God om af en toe inderdaad op dat terras te gaan zitten. Met een goed geweten. Maar het draait om dat vertrouwen. Vertrouwen dat het niet in onze handen ligt. De wereld niet. Je gezin niet. Jouw eigen leven niet. En vertrouwen dat God zijn lievelingen niet laat vallen. Dat is hard werken. Vertrouwen. Maar het loon is groot. Leg je daarop toe. Vertrouwen dat God aan de slag is. Leg je erop toe. Durf vanuit dat vertrouwen dingen aan te vatten. Maar durf ook vanuit dat vertrouwen de boel even te laten liggen. Vrolijk. Erop te proosten. Op het terras. Amen. We zingen hem, Psalm 127, vers 1 en 2. We zijn toe aan het gedeelte in de dienst waarin we onze gaven en gebeden aan God aanbieden. Eerst de gaven, de collect wordt nu gehouden. Wel. Wij willen God onze dankzegging en smeekbeden aanbieden. Ik noem daarbij een aantal namen. Hier gaan Greetje van der Veen. Ze is inderdaad deze week geopereerd. De operatie lijkt geslaagd. Greetje is ook thuisgekomen. Er lijkt reden om dankbaar te zijn. Ik noem de naam van Tim van Domburg-Scipio. Vorige week al genoemd. Hij is inmiddels in het ziekenhuis opgenomen. Hij ligt in MMC, locatie Eindhoven. En nou, niet zo heel veel waard. En dat is ook gegeven ermee als Tim in het ziekenhuis komt te liggen. Dan ging het dus thuis echt niet meer. We zullen voor hem bidden. Ik noem de naam van de kleine Nathan van Leeuwen. 2 weken geleden gedoopt. Nu, u las het al, voor onderzoek in het ziekenhuis. En dat onderzoek, dat is nog niet afgerond. En zijn ouders hopen erg dat op korte termijn duidelijk wordt wat er nu precies aan de hand is. Daar willen we ook voor bidden. Nathan, zoon van Leo en Mariette van Leeuwen. Ik noem de namen van 3 jongeren die zijn uitgevlogen. Bart naar Chili, Margien naar Zuid-Afrika, Noël naar Bulgarije. Vorige week realiseerden we ons even wat dat ook kan betekenen als je zo ver weg bent en er is hier op het thuisfront iets te doen. Ik wil ze graag noemen als we met elkaar bidden om Gods bewaring en zegen voor hen. Ik noem de onrust in Nederland die ontstaan is rond het plan van Geert Wilders voor zijn Koranfilm. En ik noem het verdriet in de huizen van de families van de militairen uit Oeroesgan. Mag ik voorgaan in gebed? Heer, wij danken u dat u ons ook op deze dag stilzet om het oog te slaan in vertrouwen op uw werk. Wilt u ons in het geloof en vertrouwen niet weinig bevestigen en sterken, dat wij als mensen niet met elkaar alleen zijn, maar dat u in deze wereld zich de levende God betoont en nog altijd werkt door uw woord en uw geest. Wilt u ons helpen om uit dat vertrouwen te leven, door te trekken naar ons werk, onze gezinnen, onze projecten, en het door te trekken naar rust. Helpt u ons daarbij, dat we niet ondergesneeuwd worden door dat andere een zwoegen, een moordentempo, alsof wij het zijn, God. En wilt u ons ook helpen om een open gesprek over dingen te voeren als deze. Een open gesprek, een veilig gesprek, maar wel open. En dat we ons zo oefenen om het immense kapitaal van uw liefde te delen met anderen. Wij bidden u voor alle verantwoordelijken in ons land, verantwoordelijk voor de samenleving, zorg over polarisatie, zorg over woedende reacties op een misschien kwetsende film. Heer, wilt u alstublieft geven dat er wijze woorden worden gesproken, die olie op de golven werpen. Woorden van verzoening. Woorden van vrede. Ook woorden die mensen vertrouwen kunnen geven. Dat boze dingen, van welke kant dan ook, worden geweerd. Wij bidden u voor de families van de militairen in Uruzgan. Van de gestorven militairen en van de actieve militairen. En voor de militairen zelf. Heer, ontferm u. Wij bidden u voor mensen in onze eigen kring die thuis rouwen, een afschuwelijke stilte ervaren. Heer, ontferm u. We danken u met de familie van der Veen en smeken u dat het inderdaad nu ook echt een afronding is van dat lange medische traject. We bidden u voor Tim van Domburg Scipio en voor die kleine Nathan van Leeuwen. Heer, geef uitkomst, geef duidelijkheid, zodat zijn ouders weten wat er nou precies aan de hand is en hoe het verder moet en hoe het verder kan. Wilt u zich ontfermen? En we bidden of u uw oog wilt slaan op Bart en Margien en Nobelle. En hem wilt zegenen en behoeden en wilt doen groeien en ook sterken. Als ze zich ver weg weten van huis, als daar bijzondere dingen gebeuren. Zo leggen we heel wat voor u neer. In de verwachting dat u ons hoort en uw woorden zult spreken. En zult regeren over ons en de kerk en de wereld. Tot u de voleinding brengt. Amen. Laten we tenslotte ons geloof zingend belijden. 1-9.
Thank you.
Gemeente van Christus, Gods lieveling. De genade van onze Heer, Jezus Christus. En de liefde van God. En de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u en jullie allen.